Dag iedereen, bedankt om te luisteren naar Mensentaal, een programma waar twee kleine mensen van de UGent grotere mensen uit verschillende vakgroepen, faculteiten, onderzoeksgroepen, spin-offs, noem maar op, uitnodigen om in begrijpbare taal te praten over waar zij nu eigenlijk mee bezig zijn en vooral waarom.
Wat betekenen zij voor de universiteit, voor ons en voor de wereld? Vandaag aan onze tafel hebben we twee gasten. Annabel Nijhoff leert ons meer over mensen met autisme en het cocktailparty-effect. En nee, het gaat niet over wat nu exact in die Long Island Iced Tea zit.
En hoewel onze tweede gast, Bart van Halewijn, geen influencer is met 100.000 volgers op Instagram en ook geen onverbeterlijke verbeterlijke playboy op Tinder, weet hij wel alles van sociale media en ons smartphonegebruik. Mijn naam is Matthias.
Ik ben Emma.
En u luistert naar Mensentaal.
Ik zei tegen mijn huishouden, kom aan, we gaan op trip. Terug naar de natuur en zonder luxe, dat is hip. We trekken ons diep terug in een of andere wildernis. Akkoord zei onze kleinste, als er maar wifi is. Als er daar maar wifi is. De bomma is gestorven, zei ik, spijtig, maar dat mag. Dat overkomt op een nauwe dag. Week zij onze jongste, ik zal de bomma skypen dan. In de hemel is er vast wel wifi, dus dat kan. Vast wel wifi, dus dat kan. Of dat wel zo is, ik zal het niet weten. Ik hoor liever tot de club der digibeten. Flexibel zijn, ik haat mezelf als ik zeur. Maar zijn allereerste woorden vond ik toch een raar begin. Wat is hier de wifi-code, was zijn eerste zin. Dacht, die komt er nooit meer in. De wifi-code, ik zou het echt niet weten. Ik hoor liever tot de club der prachtig, maar het wordt spijtig genoeg. Vooral verenigd door de nationale voetbalploeg. En schieten ze tekort daar op het heilig gras. Weet dan zeker dat er daar te weinig wifi was. Veel te weinig.
Ja, Bart Peters. Bart Peters met de Wifi-song, een nummer uit zijn nieuwe album, zijn allernieuwste album, waarin hij klaagt over de alomtegenwoordige aanwezigheid van wifi en smartphonegebruik. Vooral dan ook van zijn kinderen. En bij ons in de studio zit ook een Bart die dit fenomeen maar al te goed kent. Bart van Halewijn is Media Consumer Analyst bij IMEC. IMEC is een groot research- en developmentbedrijf aanwezig in heel wat sectoren, maar vooral ook in de nanotechnologie, geloof ik, en de digitale technologie. En ze werken samen met researchgroepen op verschillende universiteiten over heel de wereld, waaronder ook de Universiteit Gent. En Bart, jij coördineert hier het project de Digimeter, waar je onderzoek doet naar de adoptie en het gebruik van technologie en media. En je doet dat onder andere ook. En je doet onder andere onderzoek naar de afhankelijkheid van sociale media en smartphones. En dat noemen we dan digibesitas. Klopt dat een beetje wat ik allemaal heb gezegd?
Dat klopt inderdaad wel. Inderdaad, Digimeter is eigenlijk een studie dat we eigenlijk elk jaar doen sinds 2009.
Ja. Dat gaat ook vanuit IMEC, of is dat dan jullie onderzoeksgroep die dat daarmee bezig is?
Dat is eigenlijk opgestart door professor Lieven Demary van UGent, verbonden aan de communicatiewetenschappen. En hij wilde vooral een instrument hebben om de vinger aan de pols te houden van hoeveel mensen hebben er nu een gsm of een smartphone in bezit. Welke mensen hebben er een Facebook-profiel? Welke mensen lezen nog gewoon de krant? En welke mensen lezen online het nieuws? En om dat eigenlijk te gebruiken voor dan andere onderzoeken die daar eigenlijk dieper op ingaan. Als er andere onderzoekers zijn die eigenlijk meer willen ingaan op het effect van Facebook-gebruik op uw gemoedstoestand bijvoorbeeld, dan is het wel interessant dat je weet van hoeveel Vlamingen hebben nu eigenlijk Facebook. En daardoor was eigenlijk Digimeter ontstaan om eigenlijk een soort state of the art hebben van het gebruik van technologie in Vlaanderen.
En de Digimeter, dat is een project dat loopt al enkele jaren,
dus
9 jaar?
Sinds 2009, ja.
Sinds 2009. En wat doen jullie daar dan precies in? Dus dat is een rapport dan gestart om meer inzicht te krijgen in het gebruik. En wie wat heeft, wie wat gebruikt van streaming sites? Want ik heb verschillende hoofdstukken gezien. Het gaat echt over verschillende modaliteiten, hè?
Klopt. Het is een heel breed onderzoek. Dus het gaat van het bezit van toestellen tot het gebruik ervan, ook meer attitudes ten opzichte van nieuwe technologieën. Bijvoorbeeld dit jaar gaan we ook meer inzoomen op smart home toepassingen. Dus of dat mensen openstaan dat hun huis ook meer automatiseerd wordt via internettoepassingen.
En die smart home die is ondertussen ook al gebouwd en in gebruik, heb ik gelezen.
Klopt. Ja,
super. En die Digimeter, wat is daar het nut nu precies van? Want je zegt dat die data worden gebruikt door heel veel andere onderzoekers.
Klopt, dus enerzijds voor onderzoekers dus om een soort benchmark te hebben van hoeveel mensen er een bepaalde technologie gebruiken, bepaalde toepassingen gebruiken. Maar het wordt ook gebruikt door bedrijven, vooral dan door mediabedrijven. Ik denk maar aan Telenet, die een bepaalde nieuw product op de markt wil brengen. Dan willen ze ook wel weten van hoeveel mensen de huidige producten gebruiken. Bij de pers wordt dat ook wel vaak gebruikt om te zien van hoeveel mensen gebruiken nu Netflix. Als Netflix iets nieuws aankondigt, dan is het wel interessant om terug te koppelen naar Vlaanderen, hoe dat daar dan eigenlijk juist zit.
Het is echt om een toepassingsstrategie van een nieuw product op te baseren.
Klopt. Ja. Daarvoor wordt het ook wel vaak gebruikt, inderdaad. Ja. Maar vooral ook gewoon om een bepaald, zicht te krijgen op hoe dat Vlaanderen omgaat met nieuwe media, nieuwe technologieën. En hoe dat zij dat ook verhoudt ten opzichte van andere landen. We proberen eigenlijk ook gelijkaardige rapporten van bijvoorbeeld Nederland uit Frankrijk te vergelijken, zodat we daar wat verschillen kunnen zien of zien waar dat we voorop lopen, waar dat we achterop lopen.
Ja, en hoe gaat het dan in zijn werk? Hoe vergaren jullie al die data? Want ik denk dan altijd, het zal wel een survey zijn geweest, maar ja, aan mij hebben ze niks gevraagd.
Klopt. Dat is eigenlijk telkens in augustus, september dat het veldwerk loopt. En dat zijn collega's van mij bij IMEC, het panelmanagement van IMEC. Die gaan eigenlijk de straat op. Dus die gaan naar markten, die gaan naar festivals, naar evenementen, waar dat ze mensen ter plaatse aanspreken en vragen om deel te nemen. Het zij via tablets die ze daar voor handen hebben, het zij ook wel op papier. Dus ze hebben ook altijd papieren vragenlijsten bij voor mensen die dat liever doen. En die worden dan eigenlijk allemaal verzameld en die komen dan bij mij terecht om te analyseren. Dus het grootste deel is eigenlijk wel offline, dus we gaan mensen echt op straat aanspreken. En ongeveer 1 op de 3 wordt ook online bevraagd. Dus we hebben ook een bepaald panel die we online kunnen aansturen.
Om de echte digibeten te bereiken.
Voilà, klopt, ja. Maar als we enkel online zouden doen, dan zouden we inderdaad een hele grote groep mensen die er eigenlijk niet graag doen, online dingen invullen, die zouden daarin missen. Ook bepaalde groepen zoals ouderen of mensen die gewoon minder graag online zijn.
En dan krijg je een vertekend beeld van de situatie.
Klopt. Ja. En dat proberen we te coveren door dan ook offline mensen te gaan bevragen. Ja. En door samen te werken met organisaties zoals de VDAB of zoals OCRA, die dan wel gemakkelijker die mensen kunnen bereiken die voor andere onderzoekers moeilijker te bereiken zijn.
Dus jullie werken eigenlijk niet met big data en cookies en de mensen een beetje bespioneren?
Digimeter zelf niet. Digimeter zelf niet. Dus,
maar de
Digimeter is een. Nee, maar nee, we proberen wel in nasleep van Digimeter, proberen we ook andere onderzoekstrajecten op te starten, die dan meer in de diepte gaan over heel specifieke problemen.
Mm-hmm. Het is ook een hoofdstuk, hè, in de Digimeter, want het is een rapport van 182 pagina's. Een van de hoofdstukken, geloof ik, ging over privacy, of toch
klopt,
een deel ervan.
Dus inderdaad, we proberen te focussen op vooral het gebruik en het bezit van bepaalde technologieën. Maar we proberen ook te kijken naar attitudes, naar wat dat mensen eigenlijk perciperen, wat dat ze eigenlijk ervaren bij het gebruik van die technologieën. En een van die zaken is natuurlijk privacy, wat dat wel een heel belangrijk aspect is. Van, ja, hoe staan mensen daar tegenover? Vinden ze dat een belangrijk aspect? Of vinden mensen eigenlijk dat erbij hoort, dat steeds vloer wordt, dat steeds meer verspreid wordt, die persoonlijke gegevens? En een ander aspect dat je zelf ook al kort had aangehaald, is dat digibeestassen-principe. Dus het feit dat mensen zich eigenlijk steeds afhankelijker gaan voelen van al die technologie, van al die digitale media. Mm-hmm. En daar is bijvoorbeeld ook zo'n spin-off dat we nu aan het doen zijn. En daar gebruiken we andere methodes voor. Waar dat Digimeter eigenlijk puur een survey is dat we doen, gaan we voor het digibeestasluik gaan we ook bijvoorbeeld een app installeren bij mensen die dan hun smartphone-gedrag gaat tracken. Ja. Zodat we daar eigenlijk ook kunnen analyseren van hoeveel uur spenderen ze nu echt aan Facebook, aan Snapchat. Is dat dan eerder een versnipperd gebruik of is dat in grotere blokken dan ze dat doen?
Het werkt dan echt als een soort van inspiratiebron en databron.
Klopt. Ja.
Allebei voor onderzoek dan. En ik vraag me af, wat zijn dan zo de huidige trends? Want je doet het al... Jij doet het niet al 9 jaar, maar het is wel al 9 jaar bezig. Ik geloof dat je waarschijnlijk ook hebt ingelezen in wat er voorbij 9 jaar is gebeurd.
Klopt, ja.
Wat zijn zo de huidige trends? Ja.
Dus zelf ben ik sinds 2014 betrokken bij Digimeter. En denk de trends van de laatste jaren is gewoon dat de smartphone gewoon zodanig breed in gebruik is geworden. Het zijn niet alleen maar de jongeren, maar eigenlijk ook een steeds breder laag van de bevolking gebruikt die smartphone dagelijks.
Ja, want 9 jaar geleden... 2009, 8 begonnen, ja, dan was de smartphone nog niet, denk ik toch, nog niet zo aanwezig.
Nee, toen was het vooral nog de BlackBerry die heel populair was, vooral dan bij managers. Ja. Dus dat was eigenlijk iets dat heel professioneel gebruikt werd. En het is eigenlijk maar pas sinds 2011, 2012 dat hij in Vlaanderen eigenlijk ook echt bij een iets breder publiek aan het komen was. En dat is eigenlijk elk jaar wel steeds groter en groter geworden. Nu zitten we op ongeveer 3/4 van de Vlamingen die een smartphone in bezit heeft.
Ja, dat is veel. Dat is heel veel.
Dat is inderdaad heel veel, maar dat zal waarschijnlijk wel nog groeien. In Nederland zitten ze al op ruim 8/10 die een smartphone heeft.
Wauw. Ja.
Dus,
altijd een beentje voor. Ja.
Als ik,
ik kijk naar onze volgende gast, die ook Nederlandse route.
Als ik even mag tussenkomen. Dus eigenlijk is dan het fenomeen dat de Vlaming steeds meer digitaal wordt, komt eigenlijk echt door de smartphone dan?
Dat is een grote drijfveer geweest, de smartphone en ook de tablet. De tablet ook vooral wel bij die, vooral dan bij 40-plussers zie je dat wel nog altijd populair is. Omdat dat ook intuïtiever is dan een laptop. Een laptop heb je ook al met een muis, met een toetsenbord. En mensen, die afstand lijkt klein, maar toch is die afstand er en is dat soms dat is minder intuïtief in gebruik. Wanneer moet je nu links klikken, wanneer moet je rechts klikken op je muis, wanneer dubbelklikken, enkel klikken. Voor jongere generaties is dat simpel, is dat iets dat je niet bij nadenkt. Maar voor mensen die daar niet mee opgegroeid zijn, is dat eigenlijk iets waar ze wel nog altijd bewust over nadenken. Van, wat moet ik nu precies doen? Hoe moet ik een bepaalde toepassing opstarten? Terwijl bij smartphone is dat veel simpeler, is dat veel intuïtiever. Als je wil inzoomen, is dat met je wijsvinger echt opentrekken. Met je duim en wijsvinger opentrekken. Mm-hmm. Als je iets wil openen, is het gewoon erop op tappen. En als je iets wil wegdoen, is het gewoon swipen. Dat zijn allemaal dingen die veel intuïtiever zijn dan wat je eigenlijk gewend bent met een laptop. En dat zorgt ervoor dat eigenlijk mensen die vroeger eigenlijk wat verstoken bleven van het digitale, omdat ze dat niet begrepen, omdat ze dat te moeilijk vonden, dat ze vooral dan via de tablet, dat ze eigenlijk wel daar ingang hebben gevonden tot digitale toepassingen.
Mm-hmm. Even terug over die Digimeter. Het gaat over verschillende modaliteiten, onder andere ook tv. Ik kan me inbeelden dat daar ook enorm veel is veranderd. De opkomst van YouTube, heel wat online streamingdiensten, niet enkel voor tv, ook voor muziek. Welke ontwikkelingen zie je daarin?
Inderdaad, de opkomst van bijvoorbeeld Netflix in Vlaanderen, van YouTube en dergelijke, heeft wel degelijk voor een omschakeling gezorgd. Live tv blijft nog altijd wel belangrijk. Ruim de helft van de Vlamingen zegt dat ze nog altijd dagelijks wel een programma live bekijken, dus op het moment dat het uitgezonden wordt. Maar we zien dat eigenlijk een steeds grotere groep eigenlijk ook online gaat beginnen kijken. En een steeds grotere groep kijkt uitsluitend online. Kijkt uitsluitend Netflix, kijkt uitsluitend via YouTube naar content.
Is dat omdat het goedkoper is? Ja, YouTube is gratis op zich. Een adblock en je hebt zelfs geen reclameblokken.
Vooral gebruiksgemak zien we daar eigenlijk wel. Ah, ja. Dus het feit dat je gewoon overal waar je wilt, op elk moment... Dat je kunt kijken naar wat je ook maar wil. Je hoeft niet elke week te wachten tot een nieuwe aflevering komt, maar je hebt gewoon het hele seizoen voorhanden.
Ja, dat is zeker bij Netflix het geval.
Dat is zeker bij Netflix het geval, inderdaad. En het is gewoon heel intuïtief ook in gebruik. Wat ik daarnet ook zei over de tablet qua intuïtie, is dat zeker ook voor Netflix het geval. In 2014 hebben we ook een onderzoek gedaan rond het gebruik van Netflix. Hebben we ook diepte-interviews gedaan. En daar bleek dat Netflix bijvoorbeeld ook heel vaak gebruikt werd door gezinnen met kleine kinderen. Omdat ook kleine kinderen, zelfs al zijn ze 3-4 jaar, dat die eigenlijk ook hun weg vinden in Netflix. Gewoon omdat dat zo heel visueel is en heel intuïtief in gebruik, zien we ook dat kleine kinderen dan eigenlijk heel snel mee weg zijn. Terwijl dat met een digicorder of van Telenet of van Proximus, dat toch iets moeilijker is. Dat is veel meer tekstgebaseerd en dat menu is ook veel minder toegankelijk voor kleinere kinderen. Waardoor dat ook wel een drempel is om dat eigenlijk heel vaak te gaan gebruiken.
Ja. Op het einde van de Digimeter, het rapport, is er ook een word on digibesity? Nee, hoe zeg je het in het Engels? Een woord over digibesitas, alleszins in het Nederlands. Ja. Dat is wat gemakkelijker. Digibesitas, wat is dat? Dat is een afhankelijkheid van sociale media en smartphones. Dus dat zijn twee heel specifieke zaken uit de Digimeter die dat jullie samen nemen. Het is natuurlijk vrij voor de hand liggend dan. Wat is dat precies?
Maar klopt, het is eigenlijk omdat de laatste 5 jaar zagen we wel dat de smartphone steeds belangrijker werd in het leven van de mensen en ook sociale media werd steeds belangrijker. Dat heeft natuurlijk een heel aantal positieve effecten. De smartphone zorgt ervoor dat je eigenlijk gewoon overal waar je wilt, dat je mensen kunt bereiken als je iets wil weten. Je kunt dingen opzoeken waar je maar wilt.
Mensen zijn in feite bijna cyborgs, hè, met de smartphone. Het is het eerste wat dat ze vastgrijpen 's ochtends en iets waar dat ze meteen naar grijpen op de wc.
Ja, klopt. Dus ja, als je 's morgens twijfelt van welke kleren moet ik aandoen, welk weer gaat dat zijn, vlug een keer opzoeken welk weer dat zijn. En je weet het. Hetzelfde met sociale media. Doordat dat nu zo breed in gebruik is geworden, is dat eigenlijk ook een instrument geworden om eigenlijk met elkaar in contact te blijven. Dus dat zijn twee dingen die eigenlijk zeker een positief effect hebben gehad. Maar we zien de laatste 2-3 jaar zien we eigenlijk ook dat steeds meer mensen zich beginnen vragen te stellen bij de negatieve effecten ervan. Ja. Dus mensen voelen ook wel dat ze op bepaalde momenten waar dat het minder gepast is om een smartphone te gebruiken, om Facebook te gebruiken, dat ze zichzelf er toch op betrappen als ze het toch doen.
Dan is het echt een verslaving, hè? Want digibesitas is eigenlijk de verslaving van... Want ik heb de segmenten gezien. Het zijn zo 4 kwadranten. 1 is gewoon geen digibesitas. Dan heb je verslaafd aan sociale media. Verslaafd aan smartphone. En dan die twee samen, dat is digibesitas.
Klopt. Maar we proberen wel de term verslaving zoveel mogelijk te vermijden. Omdat verslaving klinkt altijd als een klinische vorm van... iemand die echt een problematisch gebruik van smartphone...
Ja, maar het bekt wel goed.
Het bekt wel goed en het is iets dat inderdaad wel heel vaak opgepikt wordt inderdaad op die manier. Maar we spreken liever over een gevoel van afhankelijkheid. En ik denk dat dat inderdaad een gevoel is dat veel mensen wel kunnen beamen. Dat mensen wel voelen van... Vooral als ze dan die smartphone een keer even niet bij zich hebben. Als ze die thuis vergeten zijn als ze op boodschappen gaan. Of... dat de batterij plat is, bijvoorbeeld, dan voelen mensen plots van oei, ik voel dat ik eigenlijk iets mis of dat ik iets... Maar bij de meeste mensen is dat gevoel tijdelijk en is dat niet iets dat eigenlijk problematische proporties opneemt. De meeste mensen gaan hun sociaal leven daar niet aan... hun sociaal leven gaat daar niet aan ten onder. Of het is niet zo dat ze eigenlijk echt bepaalde dingen gaan verwaarlozen door het gebruik van die smartphone of door... Bij een kleine groep mensen zal dat effectief wel zo zijn, maar dat, Dat is dan eerder klinische. Allee, dat zijn mensen die echt problematisch gedrag vertonen.
Ja.
Die GP-stas gaat eigenlijk ruimer. En hij is eigenlijk gewoon het gevoel dat mensen hebben steeds afhankelijker te worden van sociale media.
En dat gevoel wordt dan ook groter. Meer en meer mensen krijgen dan digibesitas, of hoe moet
dat? Omdat sociale media en smartphones steeds breder in gebruik worden, zien we ook dat dat fenomeen van digibesitas ook steeds breder wordt. Dus, waar dat voornamelijk vroeger jongeren waren die een smartphone hadden en op sociale media bezig waren, en dus vooral ook die groep dan met de negatieve kanten te maken kreeg, zien we dat het ook wel steeds meer oudere profielen zijn die daarmee te maken hebben. En nu zien we eigenlijk dat dat voornamelijk bij dertigers is, waar dat nu eigenlijk een piek zit van het digibestas gevoel.
Ja.
Dus vooral dertigers, waarom? Omdat dat eigenlijk ook de groep is die... Ja, ze starten een gezin, ze wonen samen met een partner, krijgen kinderen. Ze zijn aan het verbouwen of kopen een huis. Waar dat ook
het zorgt
weer...
echt voor een conflict eigenlijk, van het verschillende prioriteiten.
Het zorgt voor een conflict, ja, voilà, omdat dat dus een...
Zou dat kunnen zijn omdat een smartphone in combinatie met sociale media... Dat gewoon, ja, ze kapitaliseren op uw aandacht, hè, want ze willen continu aandacht trekken. Ze slagen daar ook heel vaak in.
Klopt, ja. Facebook is er ook heel open in dat hun betrachting is om zoveel mogelijk die aandacht te trekken. En ik denk de meeste van de apps op je smartphone hebben wel een bepaald model die ervoor zorgt dat je eigenlijk zoveel mogelijk naar die app gaat. Denk maar aan de notificaties die ervoor zorgen dat je eigenlijk telkens daarna toegetrokken wordt.
En het zit gewoon ook zodanig in de sociale kring. Op dezelfde manier werkt een cult, bij wijze van spreken. Hè. Als al uw vrienden in de cult zitten, ja, dan gaat je het niet verlaten. Dus dan wordt het ook heel moeilijk om zonder...
Dat merk ik ook. Er zijn steeds meer mensen die ook zeggen van kijk, het is genoeg geweest, ik ga Facebook blokkeren, ik doe dat niet meer. Mm-hmm. Maar er zijn heel weinig mensen die er effectief in slagen. Omdat ze merken dan van, ja, er is geen alternatief. Als je Facebook afsluit, je kunt wel naar een ander netwerk gaan, maar dat blijft altijd, dat zal een kleiner netwerk zijn. Zelfs een Instagram en dergelijke... Dat is een kleiner publiek dat je daarmee bereikt dan met een Facebook. En je merkt ook dat Facebook gewoon voor heel veel dagelijkse toepassingen gebruikt wordt in communicatie. Zeker Messenger wordt steeds populairder daarvoor. Maar er worden ook steeds meer Facebookgroepen georganiseerd om dingen in groep te bespreken of om events te organiseren.
Nu, en... jullie onderzoek, jullie gaan niet alleen kijken naar verschillende leeftijdscohorten, maar jullie plakken daar ook wel profielen op, hè? Want ik heb hier... ik zie hier staan, Disruptor is er eentje van, de Cumulator, de Struggler en de Resistor.
Ja, dat is ook omdat we een beetje willen afstappen van het idee van dat leeftijd alleszeggend is. Denk maar aan termen als millennials of de digital natives. Dat impliceert altijd dat eigenlijk jongeren altijd heel digitaal zijn, dat zij mee zijn met alles, omdat ze niets anders gekend hebben. Terwijl dat dan De digital immigrants, dus de iets oudere profielen, dat die dan daar moeilijker mee hebben, dat die wat worstelen met die technologie, dat die niet goed weten hoe dat ze ermee moeten omgaan. Terwijl dat eigenlijk niet zo strikt genomen leeftijdsgebonden is. Er zijn oudere profielen die heel digitaal zijn, die eigenlijk echt heel vlot met de digitale media om kunnen. En tegelijkertijd heb je ook jongeren die worstelen met technologie, die wel hun leeftijdsgroepen zien, snapchatten en dergelijke, maar die zelf daar moeilijker mee weg kunnen.
Dat zijn dan de strugglers.
Klopt.
Dus al die profielen die zijn over alle leeftijdsgroepen heen. Maar wat is dan de disruptor?
Disruptor, dat zijn eigenlijk de profielen die het meest zijn losgekomen van traditionele media en dat vervangen hebben door... die dat vervangen hebben door digitale media.
Ah, ja.
Dus die eigenlijk geen tv meer kijken, maar wel Netflix en YouTube bekijken.
Ah, ja.
Die niet luisteren naar live radio, maar die wel podcasts beluisteren.
Mm-hmm.
Of die Spotify gebruiken om muziek te gaan beluisteren.
Ik kan me voorstellen dat die traditionele media daar wel dan schrik voor hebben voor die evolutie. Zie je dat ze zich aanpassen daaraan of gaat het moeilijk?
Tot een viertal jaar geleden zou inderdaad het grootste woord geweest zijn daarbij. En zouden ze ook proberen zoveel mogelijk dat te ontkennen. Te zeggen van dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen. En dat traditionele media altijd het belangrijkste zal blijven. Digitale media zal een niche blijven. Dat zal iets zijn dat erbij hoort, maar eigenlijk vooral een aanvulling is op traditionele media. De voorbije twee, drie jaar zien we dat eigenlijk de meeste spelers op vlak van media dat die wel hun denkwijze hebben omgegooid en zien dat het digitale wel het primaire zal worden en dat de traditionele media eerder dan een aanvulling zal zijn op dat digitale.
Dus de trend naar de toekomst toe is nog meer totaliteit van die digitale media.
Ja, klopt. Ja. Denk bijvoorbeeld aan de Medialand. Die hebben eigenlijk ook traditioneel hebben ze eigenlijk altijd gezegd van, dat live kijken, het kijken naar VTM gewoon via televisie, dat dat altijd het belangrijkste zal blijven. Maar de laatste 2-3 jaar zie je eigenlijk dat zij ook al hun programma's online aan het plaatsen zijn. Dat ze eigenlijk ook Stevie een nieuwe look and feel hem geven en eigenlijk ook een nieuwe impuls hem geven om dat eigenlijk ook wat meer op de markt te gaan brengen. Ze zijn ook aan het nadenken over hoe dan ze virtual reality toepassingen kunnen gebruiken voor een programma en dergelijke. Dus je ziet wel dat ze eigenlijk ook steeds meer aan het nadenken zijn van hoe dan ze eigenlijk op dat digitale meer kunnen inspelen.
Ja.
Ook de VRT is natuurlijk een partij die eigenlijk heel sterk nadenkt over de innovatie op digitale media.
Ja, er staan in het rapport enorm veel cijfers. Het lijkt wel meer dan het getal pi. Maar het leest enorm vlot. Hè. Het heeft overzichtelijke tabellen, heeft een heel fris design in vergelijking met sommige academische rapporten. Die kunnen toch wel wat sekker zijn. Een aantal zaken die mij opvielen. Ik zag dat meer dan 70% van de Facebook- en Instagram-gebruikers dagelijks meer dan 3 uur op die site zouden zitten en zichzelf als verslaafd zien. Dat vond ik enorm veel. En dan iPhone-gebruikers zouden ook meer smartphone-afhankelijk zijn dan Android-gebruikers. Ik heb geen
iPhone. Ik denk vooral om op dat laatste dan in te pikken van iPhone-gebruikers. Ik denk dat iPhone is iets dat eigenlijk iets meer een identiteitsvormend imago heeft. Dus mensen die een iPhone kopen, die kopen dat omdat dat een goed product is.
Ja.
Maar kopen dat ook omdat dat iets is waarmee dat ze kunnen uitpakken, waarmee dat ze kunnen tonen van kijk, ik ben een Apple-gebruiker, ik ben een...
Ik denk ook dat brand loyalty daar heel zwaar doorweegt.
Klopt. En dat zorgt er ook voor dat je eigenlijk die smartphone ook als belangrijker gaat beschouwen en dus ook wel iets vatbaarder bent voor dat afhankelijke ervan.
Mm-hmm.
Terwijl dat Android is iets dat heel breed gaat. Android, heb daar ook wat premium toestellen in die wel neigen naar een iPhone. Maar je hebt daar ook heel veel goedkopere toestellen in. En die worden dan voornamelijk gekocht door mensen die eigenlijk gewoon een smartphone willen voor het praktische.
Ah,
maar die
dat
eigenlijk minder gaan gebruiken om eigenlijk daar echt mee uit te pakken of dat eigenlijk echt als een imago-instrument te gaan gebruiken. Dus daar zal dat effect wel grotendeels aan liggen. Om het dan terug te komen op dat van sociale media dan van Facebook en Instagram. Ja, daar zien we inderdaad dat zal te maken hebben enerzijds met die cultuur van de likes. Dus het feit dat je eigenlijk wil dat als je iets post op Facebook of Instagram, dat je ook zoveel mogelijk likes daarvan wilt hebben en dat je dat ook wel wil monitoren. Van kijk, wie heeft dat nu geliked en wie niet. Dat je ook zoveel mogelijk content er probeert op te plaatsen. Dus dat zal er wel mee te maken hebben dat je dan ook wel beseft van oei, eigenlijk ben ik daar wel afhankelijk van die media. Maar ook gewoon het feit... Facebook en Instagram, die zitten natuurlijk niet stil en die introduceren altijd nieuwe features die ervoor zorgen dat je eigenlijk ook steeds meer ernaartoe blijft gaan, dat je ook steeds meer die aandacht trekt, zoals je zelf ook aangehaald hebt. Dus dat zorgt er allemaal voor dat die sociale media steeds meer een gevoel van afhankelijkheid gaan beginnen kweken.
Ja. Ik vond het rapport heel interessant. En voor de luisteraar die zichzelf daar ook in wat in wilt verlezen, of die de digibeter rondom zich met staalharde feiten de neus wil plat duwen, die kan terecht op de site van IMEC. Dat is imec.digimeter. En daar download je gewoon onder de digimeter het volledige rapport. Het is volledig gratis. En voor meer gerichte vragen kan je altijd terecht bij bart.vanhalewijn. Dat is met AE en dan een y@ugent.be.
Attention of the class for 1 second.
My name is
Hi kids, do you like Primus?
Yeah,
wanna
see
me stick 9-inch nails to each one of my eyelids?
Uh-huh.
Wanna copy me and do exactly like I did? Try to get messed up worse than my life is? My brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I want to impregnate. And Dr. Dre said,
Slim Shady, you a basic. Why's your face red? Man, you wasted.
Well, since age 12, I felt like a caged elf who stayed to himself in one space chasing his tail. Got ticked off and ripped Pamela Lee's lips off. Kissed him and said,
I ain't no silicone was supposed to be this soft.
I'm about to pass out and crash and fall in the grass faster than a fat man who sat down too fast. Come here, lady.
Shady, wait a minute. That's my girl, dawg.
I don't give a damn. Dre sent me to take the world off.
Hi, my name is...
What?
My name is...
What?
My name is...
Chicken's name, Sadie.
Hi, my name is...
Huh?
My name is...
wanted to flunk me in junior high.
Damn.
Thanks a lot. Next semester, I'll be 35. I smacked him in his face with an eraser, chased him with a stapler, and told him to change the grade on the paper.
Now,
walked in a strip club, had my jacket zipped up, served the bartender, and walked out with a tip cup. Extraterrestrial, running over pedestrians in a spaceship while they're screaming at me.
Let's just be friends!
99% of my life I was lied to. I just found out my mom does more than I do. I told her I'd grow up to be a famous rapper, make a record about doing to name it after.
Hey, Mom.
You know you blew up when the women rush your stands, try to touch your hands like some screaming Usher fans. This guy at White Castle asked for my autograph, so I signed it. Dear Dave, thanks for the support.
Hi, my name is...
This kid needs to be locked away.
Get him!
Dr. Dre, don't just stand there, operate. I'm not ready to leave, it's too scary to die. I'll have to be carried inside the cemetery and buried alive. Am I coming or going? I can barely decide. I just drank a fifth of Kool-Aid. Gosh, did he make it?
Go ahead.
All my life I was very deprived. I ain't had a woman in years, and my palms are too hairy to hide.
Whoops.
Clothes ripped like the Incredible Hulk. I spit when I talk. I f*** anything that walks. When I was little, I used to get so hungry, I would throw fits. How you gonna breastfeed me, Mom? You ain't got no... I lay awake and strap myself in the bed with a bulletproof vest on and tap myself in the head. So I'm steaming mad. And by the way, when you see my dad, ask him if he bought a porno mag and see my ad.
Hi, my name is...
Volgens mij had Eminem net iets te veel cocktails op, want hij was blijkbaar zelfs zijn eigen naam vergeten. Nu, in tegenstelling tot wat de luisteraar nu aan het denken is, wordt het hier geen zatte bedoeling. Annabel Nijhoff, welkom bij ons in de studio. U schreef uw doctoraatsverhandeling binnen de onderzoeksgroep Explora. Dat is een experimenteel psychologisch onderzoek rond autisme uit de vakgroep Experimentele Klinische en Gezondheidspsychologie. Een hele boterham. Wat voor geks voert die onderzoeksgroep uit?
Dus bij Explora hebben we ons eigenlijk echt specifiek gefocust op autisme. En er zijn er daar nog heel veel vragen rond. Dus we hebben eigenlijk een samenwerking opgericht die een beetje tussen twee vakgroepen instaat. Dat is de experimenteel klinische en de experimentele psychologie. En zowel met gedragsonderzoek als met hersenonderzoek proberen we daar bepaalde vragen die er nog altijd zijn rond autisme te gaan beantwoorden. Dat is eigenlijk pas sinds een jaar dat we daarmee bezig zijn. We waren wel altijd onderzoek aan het doen. Ik val binnen de experimenteel klinische vakgroep onder de onderzoeksgroep ontwikkelingsstoornissen. En daar wordt zowel naar autisme als ADHD, dyslexie en dyscalculie onderzoek gedaan. Maar we wilden ons nu echt specifiek samen met de expertise van de experimentele psychologie gaan richten op vragen rond autisme.
En wat is dan het verschil tussen experimentele psychologie en experimenteel klinische psychologie? Hoe moet ik dat zien?
Dus bij experimenteel klinisch is er echt heel duidelijk nog dat klinisch aspect aanwezig. En dat gaat redelijk breed. Dus dat gaat van onderzoek rond relaties en gezinstherapie, angststoornissen, depressies. En binnen de experimentele ligt de nadruk echt op het meer onderzoek naar de hersenen, echt het SEC-laboratoriumonderzoek, zo gezegd. En experimenteel klinisch heeft nog iets meer een toegepaste
bedoeling. U heeft onderzoek gedaan naar sociale processen en sociale interacties bij volwassenen met een autisme-spectrumstoornis ASS. Wat is dat precies?
Ja, dus autisme-spectrumstoornis, kortweg ASS, is eigenlijk de nieuwe benaming voor autisme. Nog steeds wordt er kortweg wel vaak ook van autisme gesproken, omdat dat in de volksmond de meest bekende term is eigenlijk. Maar sinds een aantal jaar is er een nieuwe handboek voor de psychiaters die diagnoses uitschrijven. En daarin spreekt men nu eigenlijk van autisme-spectrumstoornis. Omdat vroeger werd er bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt tussen meer het klassieke autisme en Asperger. En bij Asperger werd er dan gesproken van eigenlijk dezelfde kenmerken van autisme, maar dan zonder moeilijkheden met taal. En nu is er eigenlijk recent besloten om die onder dezelfde noemer te gaan scharen. En er is erkend dat autisme eigenlijk een breed spectrum is. Dus er zijn mensen die ja, een zeer duidelijke vorm van autisme vertonen. Er zijn mensen bij wie dat wat meer onder de oppervlakte ligt, die daar bijvoorbeeld goed voor kunnen compenseren, maar bij wie die kernsymptomen nog altijd aanwezig zijn.
Dus... Het is echt weg met de categorisatie en in met de
het is een...
spectrum. Hè? Want dat is wel een trend die dat in het DSM, want dat was het handboek waarover u het had.
Inderdaad, ja.
In het DSM veel, veel psychische aandoeningen gebeurd.
Ja, maar... inderdaad. Ja, het is denk ik iets wat meer en meer erkend wordt, dat echt zo zwart-wit categoriseren van iets is aanwezig of niet, 0 of 1, ja, dat is eigenlijk iets te kort door de bocht. En in geval van autisme proberen ze daar al een klein beetje meer rekening te houden. Dat wil niet zeggen dat de diagnosestelling ineens totaal overbodig is geworden, absoluut niet. Maar wel dat het nuttig is om daar iets meer in nuance over te spreken.
En heeft u dan in uw eigen onderzoek ook geen onderscheid gemaakt tussen die categorieën?
Nee, we hebben eigenlijk iedereen met een diagnose van ofwel autisme ofwel Asperger of wat jongere deelnemers die dan al volgens de nieuwe richtlijnen een diagnose hebben gekregen, ASS, hebben we eigenlijk allemaal opgenomen in het onderzoek en daarin eigenlijk geen onderscheid gemaakt. Mijn onderzoek heeft zich eigenlijk wel vooral gericht op mensen die geen problemen hebben met taal, dus geen taalachterstand, omdat een groot deel van mijn onderzoek ook heel duidelijk uitgelegd moet worden en verstaan moet worden. En dat is dan wel belangrijk. Ja.
En wat heeft u dan precies gedaan? Wat wou u eigenlijk bereiken met uw onderzoek?
Ja, dat is in het kortst uitgelegd. Een van de twee categorieën van kernsymptomen van ASS is eigenlijk dat er problemen zijn met sociale interactie en communicatie. De andere categorie symptomen die richt zich meer op bepaalde stereotype gedragingen en interesses. Maar wij hebben eigenlijk ons op dat sociale aspect van autisme gericht. Er is daar al wel redelijk wat over geweten. Er is ook al decennia lang onderzoek naar gedaan, maar er zijn toch nog altijd wel vragen. Eigenlijk vooral omdat als bepaalde sociale taken in het laboratorium of in de onderzoekssetting werden gedaan, dan deden veel mensen met autisme het eigenlijk redelijk goed op die taken. Terwijl toch in het dagelijks leven is het duidelijk dat zij wel bepaalde problemen ervaren. Dus dan zijn onderzoekers wat meer gaan nadenken. En mijn doctoraatsonderzoek valt daar ook binnen van, hebben we dat eigenlijk al die tijd wel op de juiste manier gemeten? Omdat vaak werd heel expliciet bijvoorbeeld een vraag gesteld van, wat denkt die andere persoon nu? Of waar gaat die andere persoon nu naartoe? En dat zijn vragen die je in het dagelijks leven niet krijgt. Dat zijn eigenlijk al een soort handvatten die de persoon met autisme misschien een andere manier bieden om bijvoorbeeld met logisch nadenken of bepaalde aangeleerde regeltjes toch die taken op te lossen. Dus wij zijn eigenlijk gaan kijken naar meer impliciete maten, hè, zodat we de mensen niet echt hoeven te vragen van wat denkt de ander nu? Maar dat we toch kunnen meten, bijvoorbeeld ook door het hersensignaal te bekijken, wat de sociale processen zijn die de persoon met autisme ervaart in het dagelijks leven.
Is dat dan, sorry dat ik onderbreek, maar is dat dan naast die hersenopnames ook nog meer kwalitatieve gesprekken met die mensen? Of is het...
Dat was niet een onderdeel van mijn onderzoek. Ah, okay. Dat zou wel echt interessant zijn ook inderdaad. En ik zie ook wel een trend om daar wat meer naar te kijken door echt... te gaan vragen naar de dagelijkse ervaringen van mensen met autisme. Waar hebben ze nu precies moeite mee? In welke situaties hebben ze nu het gevoel dat ze duidelijk verschillen van mensen zonder ASS? Maar wij hebben echt kwantitatief onderzoek
dus
gedaan.
Dus u heeft gekeken naar de hersenactiviteit van die mensen?
Voornamelijk, tijdens
inderdaad.
Bepaalde sociale taakjes.
En was het niet moeilijk om die mensen bereid te vinden van daaraan mee te werken?
Eigenlijk had ik dat... inderdaad zo ingeschat van tevoren, maar dat is me enorm meegevallen. Ja, ik heb gelukkig via allerlei organisaties die er zijn voor mensen met autisme in Vlaanderen, heb ik mijn oproep zo wat kunnen verspreiden. En langzaam maar zeker is dat ook via dan weer wat verder verspreid. Ik heb eigenlijk echt gevonden dat veel mensen met ASS super gemotiveerd zijn juist om mee te doen aan onderzoek. En natuurlijk, de eerste keer kan dat een klein beetje schrikachtig zijn van ofwel in een MRI-scanner te gaan liggen, ofwel een kap met elektroden op je hoofd te laten monteren. Dat is de eerste keer gewoon een beetje spannend. Maar als dat gewoon goed, dat zal voor iedereen gelden. Als dat gewoon goed stap voor stap wordt uitgelegd, dan ging dat eigenlijk altijd goed.
En wat heeft u die mensen dan precies allemaal laten doen?
De taakjes zelf, moet ik eerlijk zeggen, zijn voor de gemiddelde deelnemer vaak een klein beetje saai. Dus ze moeten ofwel naar filmpjes kijken waarin dan bepaalde personen dingen doen. En dan willen we dus kijken van welke sociale processen vangt die deelnemer daaruit op. Een ander taakje, waar al eventjes naar werd gerefereerd, is eigenlijk dat ze dat ze in het laboratorium zaten en ze kregen koptelefoons op en ze kregen eigenlijk hun eigen naam te horen. En dan in afwisseling met namen van anderen. Dat is omdat er een theorie is die zegt eigenlijk waar mensen met autisme vooral een beetje problemen mee ervaren, is het onderscheid maken tussen zichzelf en een ander. Dus bijvoorbeeld het horen van je eigen naam, dat is normaal gezien. En dan kom ik eventjes terug aan het cocktail party effect.
Aha,
daar is het.
We zijn er.
Ja, dat is iets dat normaal gezien altijd direct je aandacht trekt. Hè? Dus als je op een feestje staat, een cocktail party, daar is in de jaren 70 al onderzoek naar gedaan. En toen hebben ze dat die naam gegeven.
De proef op de som, met een beetje drank. En,
en zeg 5 tafeltjes verder op die cocktail party noemt er iemand in een gesprek jouw naam. En direct is je aandacht gespitst. Want je denkt, dat gaat over mij. En daar is eigenlijk uit ontdekt dat je eigen naam een superbelangrijke sociale stimulus is, die eigenlijk altijd overal direct je aandacht trekt. En ze zijn dat dan verder gaan onderzoeken en ze hebben zelfs gezien dat, ook al ben je aan het slapen, of zelfs bij mensen die in coma lagen in het ziekenhuis, hebben ze gezien dat die eigen naam heel sterke reacties uitlokt in de hersenen. Dus dat schijnt een heel, heel speciale... Ja.
Maar inderdaad, zelfs al hoor je iets wat lijkt op je naam, dan denk je al meteen, dat is mijn naam, terwijl dat eigenlijk toch niet gezegd is geweest. En dus mensen met autisme hebben dat dan minder.
Dat was in ieder geval de aanname. Omdat bij kindjes met autisme, die later een diagnose van autisme kregen, werd gemerkt, als bijvoorbeeld gekeken werd naar video's van vroeger, zo home-video's en zo, dat ze eigenlijk minder reageren op hun eigen naam. En later is dat dan ook experimenteel onderzocht en hebben ze inderdaad kindjes met autisme geroepen en dan gekeken van hoe vaak reageren ze van de eerste keer roepen, van de tweede keer roepen enzovoort op hun eigen naam. En dan werd eigenlijk gezien dat ze daar minder gevoelig aan zijn. Dus dan kwam die theorie nog wat sterker naar voren van dat er blijkbaar een minder ontwikkeld zelf is in autisme. Maar eigenlijk op het gebied van de hersenen was dat in autisme dus nog nooit bekeken, verbazend genoeg. En dat is dan wat wij, onze proefpersonen, in het laboratorium hebben laten doen.
En dus u heeft dan nu zwart op wit aangetoond dat dat effectief is, dat mensen met autisme daar minder op reageren?
Ja, dat wil dus niet zeggen in gedrag, want het zijn volwassenen met autisme, zoals ik al zei, zonder taalachterstand. Dus waarschijnlijk gaan ze in het dagelijks leven, als op straat iemand hun naam roept, daar wel op reageren.
Ja.
Maar we hebben in ieder geval gezien dat die sterke reactie in de hersenen, die we zien dus bij mensen zonder autisme en zelfs bij mensen die slapen, dat die sterk verminderd is bij mensen met autisme.
En zou je ook kunnen achterhalen hoe dat dan komt?
Daarvoor moet je denk ik dan toch weer eerder in de ontwikkeling gaan kijken. Dus doorheen de ontwikkeling van een kind komt er een moment natuurlijk dat ze hun eigen naam gaan herkennen en daarop effectief gaan reageren. Vervolgonderzoek waar we op dit moment ook al mee bezig zijn, weer met jongere kindjes, is om te gaan kijken van die hersenreactie, is die altijd al verminderd? En hoe hangt dat samen met andere sociale reacties? Maar ik denk wel dat het voor een groot deel aansluit bij wat we al weten over de kernsymptomen van autisme. En dat het dus niet zo... Het is gek dat het niet eerder is aangetoond, maar het sluit goed aan bij wat we al weten over verminderde sociale aandacht, bijvoorbeeld bij mensen met autisme.
Nu, u schreef dat onderzoek en dat is de conclusie, maar ik kan mij voorstellen, bijvoorbeeld als ouders van mensen met autisme, kinderen met autisme, dat dan lezen, krijgen zij een soort van oplossing aangeboden? Of is het meer een constatatie van, kijk, dit is er nu, dat moeten we meer doen? Of is er hoop dat dat misschien kan gestimuleerd worden door iets? Of...
Ja, ik denk wel dat het... Één ding wat misschien interessant is om te zeggen is dat die verminderde reactie in de hersenen, die we dus normaal zien, die kwam uit één specifiek hersengebied. En dat hersengebied, dat vonden we ook terug bij andere taakjes die ik al eerder omschreef, waarbij mensen naar video's van sociale processen keken. Mm. En dat hersengebied, de temporoparietale junctie in het Engels, het is een lange naam, maar goed, de naam doet er verder niet zoveel toe, dat zou wel eens een kerngebied in autisme kunnen zijn.
En dat is eigenlijk ter hoogte van uw slaap dan?
Ja, dat ligt inderdaad. Dat ligt een beetje achter in het hoofd. En dan vooral aan de rechterkant hebben we gevonden dat de activatie tijdens allerlei sociale taken in autisme daar verminderd is. Dus het zou kunnen, maar goed, op dit moment zijn we nog lang niet zover dat er in de toekomst een gebied zou zijn dat door stimulatie meer actief zou kunnen worden. Maar daarnaast...
Wauw, oké.
Maar goed, ja, die technieken daarvoor zijn nog niet ver ontwikkeld. Maar goed, er zijn al onderzoekjes, maar op heel kleine schaal. Dat moet allemaal nog op veel grotere schaal gebeuren, waarbij ze zien dat als dat gebied wordt gestimuleerd, dat mensen vervolgens ook, ja, socialer zijn of empathischer zijn of zich gemakkelijker in het perspectief van een ander kunnen inleven. Dus ja, wat dat betreft, ja, sluit hersenonderzoek wel heel mooi aan bij wat we willen weten voor de toekomst.
Het is ook geen replicatieonderzoek, hè? Dus het is een volledig nieuw onderzoek naar wel een hypothese die al langer bestaat. Maar hoe is die hypothese dan daarvoor, ja, hoe hebben ze dat dan proberen te testen?
Er zijn eigenlijk allerlei verschillende manieren om dat zelf en ander onderscheid te gaan testen. En inderdaad, ons onderzoek was dan nu het eerste dat naar eigen naam heeft gekeken. Maar wat bijvoorbeeld al wel veel is onderzocht, is het kijken van het zien van je eigen gezicht ten opzichte van foto's van anderen bijvoorbeeld. Er zijn ook onderzoekjes die hebben gekeken naar imitatie. Bijvoorbeeld zijn mensen met autisme meer of juist minder geneigd om anderen te gaan imiteren. Want ook daarin is het natuurlijk belangrijk dat je een duidelijk onderscheid kan maken van wie ben ik zelf en wie is de ander. En de ander doet iets en ik moet dat dan vervolgens nadoen, imiteren. Ook dat is iets waarbij de resultaten daar zijn wat wisselender. Maar soms wordt gezien dat kinderen met autisme net minder anderen gaan imiteren, bijvoorbeeld in spelletjes. En soms wordt juist gezien dat ze extra gaan imiteren. Maar goed, er zijn verschillende manieren om die hypothese te onderzoeken. En ik denk dat dit een interessante aanvulling is.
Ja, ik denk het zeker ook. Want zeker ook, ik wist helemaal niet dat er een specifieke onderzoeksgroep was rond mensen met autisme. Dus het wil dan toch wel zeggen dat er nog veel werk aan de winkel is.
Ik denk, ja, zeker dat we nog lang niet alle antwoorden hebben. En ja, wat ik nu heb benoemd, waar mijn onderzoek zich dan op heeft toegespitst, dat is maar een zo klein onderdeeltje daarvan. En ik merk dat ook bij mijn deelnemers die al volwassen zijn, maar ook ouderen van kindjes met autisme. Die lopen ook wel nog zelf met veel vragen rond van, is er iets wat we kunnen doen? Zijn er bepaalde onderzoekslijnen waar we van moeten weten? En ik denk wel dat het belangrijk is dat daar nog altijd verder onderzoek naar wordt gedaan. Want we hebben nog zeker niet alle antwoorden van waar autisme nu precies vandaan komt. En wat er de meest geschikte, bijvoorbeeld therapie of ondersteuning zou kunnen zijn.
En ziet u dat onderwerp nog in een soort van taboesfeer? Of is dat aan het veranderen?
Ik denk niet direct een taboesfeer. Ik heb wel het idee dat daar in de media bijvoorbeeld meer en meer over gesproken wordt. Er is nu bijvoorbeeld een Netflix-serie met als hoofdrolspeler een jongen met autisme. Er zijn verschillende documentaires ook op tv te zien over autisme. En ik denk dat klassieke beeld, dat bijvoorbeeld uit de wat oudere film Rain Man komt, van zo iemand die heel slecht is in communicatie, maar heel goed is in één onderwerp, dat helaas het stereotype wat er is over autisme zeer sterk heeft gevormd. Maar gelukkig is dat de laatste jaren meer aan het nuanceren. En dat idee van iemand met autisme kan niet empathisch zijn bijvoorbeeld, dat is gelukkig wat aan het afnemen. En ik denk dat het goed is om daar wat meer over in gesprek te zijn. En daardoor inderdaad, mochten er bepaalde taboes of stereotypes zijn, om die dan een beetje te gaan doorbreken daarmee.
Nu, je heeft daarnet gesproken over die hersenstimulatie en dat dat nog redelijk ver van ons bedshow is. Zou dat ooit in de toekomst mogelijk zijn dat ze dat echt gaan doen?
Ja, dat is moeilijk om iets over te zeggen natuurlijk. Ik denk dat we daar voor een deel wel op hopen, want dat hersenonderzoek doen we wel voor iets. Hè. Het is interessant om te weten waar in de hersenen bijvoorbeeld een bepaalde verschil is tussen groepen met en zonder autisme. Er wordt zeker aan gewerkt en er zijn zelfs mensen die daar al concreet mee bezig zijn. Maar ik denk dat op dit moment een illusie is om te denken dat dat binnen de komende jaren al een pasklare oplossing gaat
geven. Wat is dan volgens u de volgende stap in dit onderzoek?
Ik denk dat op dit moment belangrijk is om in verschillende groepen en om in grotere groepen en ook van verschillende leeftijden te gaan kijken of we die bevinding van die verminderde reactie op de eigen naam kunnen herhalen. Eigenlijk een breder beeld te krijgen. Kijk, ik heb nu onderzoek gedaan op een relatief kleine groep volwassenen met autisme. Ja, wat dat betreft redelijk hetzelfde. En,
hoe groot was die groep?
Dat waren 21 volwassenen met autisme en 21 volwassenen zonder.
Ja. En die hebben allemaal dan zo'n kapje met elektroden op moeten zetten?
Ja.
En wat voor hebben ze dan bewegingsvrijheid? Wat voor sociale taken moeten ze dan doen?
Eigenlijk altijd is het wel stil. Dus het is moeilijk, bijvoorbeeld zeker met MRI in de scanner. Hè, daarbij moet er echt super stil gelegen worden. Dus het is niet de bedoeling dat er zelfs maar gesproken wordt tijdens het afnemen van de hersenactiviteit. Bij EEG heb je al iets meer bewegingsvrijheid. En dan is er nog een derde methode die de laatste jaren wat nieuwer is. En de UGent heeft net een NIRS-machine aangekocht. Dat lijkt een beetje op EEG, maar dat werkt met infraroodstraling. En daarmee wordt dan ook de hersenactiviteit gemeten. En het schijnt, maar goed, ik heb dat nog niet echt in werking gezien, dat je daar zelfs mee kan gaan fietsen en kan gaan sporten en noem het allemaal maar op. En dat je dan zelfs nog altijd goed de hersenactiviteit kan meten. Het
zou wel zorgen voor een grotere generaliseerbaarheid van de resultaten uiteindelijk.
Ja, want nu kijken we dus eigenlijk naar sociale interactie, terwijl we helemaal geen interactie hebben tussen twee personen. Het is nog altijd één persoon achter een computerscherm. Dus ik denk wel dat dat een belangrijke stap is als we het echt over sociale interactie en communicatie willen hebben, om te gaan kijken naar twee mensen die bijvoorbeeld met elkaar samen een taakje doen of die samen in gesprek zijn. Om dichter te komen bij wat nu echt de alledaagse bezigheden en moeilijkheden zijn van mensen met autisme.
Ik onthoud vooral dat er ook een vraag is van de ouders van mensen met autisme en dat die mensen met autisme ook zelf graag meewerken hieraan en dat ze misschien ook hoopvol zijn. Heeft u het gevoel dat, u zei net zelf van die Netflix-serie en zo, draagt dat dan bij aan een positiever beeld voor die mensen of net meer aan een clichématig beeld?
Nu, die Netflix-serie heb ik zelf nog niet gezien, dus daarvan kan ik het niet zeggen. Maar ik denk dat hoe meer autisme in de media toch wel bekender wordt en hoe meer verschillende uitingsvormen van de stoornis er zichtbaar zijn in de media en hoe meer daarover gesproken wordt, hoe breder dat beeld toch ook wel begint te worden. Dus ik denk dat hopelijk over tijd dat clichématige beeld wat zal verdwijnen.
Ja, dat hopen wij ook, inderdaad, samen met u. Wie meer wil weten hierover, over de onderzoeksgroep Explora, kan de Facebookpagina Explora Gent raadplegen. En binnenkort komt er ook een persbericht via de UGent waarschijnlijk, waarin een artikel zal gepubliceerd worden over de doctoraatsverhandeling van Annabel Nijhoff, specifiek dan over dat cocktailparty-effect enzovoort. Mensen met autisme of mensen die mensen kennen met autisme en die daar meer over willen weten of zelfs willen meewerken aan onderzoeken, kunnen altijd een mailtje sturen naar explora@ugent.be. En dan zijn we stilletjes aan bij het einde van onze opname beland. Bart, Annabel, ik hoop dat jullie het hier een beetje plezant vonden en dat jullie je zeg hebben kunnen doen. Heel erg bedankt om langs te komen bij ons in de studio.
Ja, dit programma zou ook niet mogelijk zijn geweest zonder de steun van UGent zelf, de Universiteit Gent. Willem Malfliet heeft de jingles gemaakt en alle muziek voorzien. En Charlotte Palmers voor de design van onze huisstijl. Een welgemeende merci.